Heb de Koffie bij Nust. Een podcast waar we in gesprek gaan met de maten van Nust over hun passies, met een potje koffie en een stukje taart. Welgekomen. Right, we gaan eraan beginnen, Stijn.
Prima.
Goedemiddag.
Dankjewel, goedemiddag.
Welkom op onze Nust-podcast.
Dankjewel.
Heb de Koffie bij Nust.
Dankjewel.
En dat voor een niet-West-Vlaming?
Inderdaad. Ik ben toch blij dat ik mocht komen.
Graag gedaan. Ik zou zeggen, we beginnen. Het is op de koffie, dus het is met een taartje, gelijk bij de Boma vroeger.
Ja, ik zie het, ja.
Ik weet niet, wat is jouw lievelingstaartje? Pak gerust af, zou ik zeggen.
Wat zit er allemaal tussen, hè?
Boel de Berlijn, chocolade.
Ik denk dat ik voor de Boel de Berlijn ga.
Waarom is dat jouw lievelingstaartje, Stijn? Brengt dat herinneringen met zich mee of zo?
Ik ging vroeger altijd met ons moeken naar de zee in de Haan. En daar hadden wij altijd Boel de Berlijns op strand. Dus dat herinneringen zeker en vast.
Ah, toch West-Vlaamse herinneringen.
Ja, dat wel.
In de Haan. Kokkenoontje zeggen we hier in West-Vlaam.
Hij is echt zo.
Ja, kokkenoontje.
Okay, ja. Daar ben ik jaar en dag naartoe geweest.
Ah, tof.
Dat is toch altijd tof om daar te komen.
Goed, Stijn, naast Boel de Berlijns, ja, wie is Stijn Vermeulen nog?
Wie is Stijn Vermeulen? Ik ben 33 jaar. Ik ben net vader geworden. Heel mijn carrière, nog altijd jonge carrière, bij Microsoft doorgebracht. Dus ik ben eigenlijk net na mijn studies rechtstreeks bij Microsoft begonnen.
En in een machtprogramma gezeten, denk ik?
Ja, exact. Dus eigenlijk is dat ons recruitingprogramma vanuit university. Dat durft dat wel eens te rebranden. Maar inderdaad, dus dat was eigenlijk de enige manier om vanuit de university gerecruiteerd te worden richting Microsoft.
Ja. Wie was er nog in jouw lichting?
We waren toen met... dat is tricky, maar ik zie dat ik niemand vergeet. Ik denk met 5 of 6 of zo dat wij waren. Wie was daar nog? Ja, ik weet niet of je die mensen nog kent. Heel veel werken er nog bij Microsoft. Ja. Alina, die werkt ondertussen in ons partnerprogramma. Joris werkt bij ons als een application...
Is alles?
Joris Alles, ja. Top. Application Development Specialist. Aline van Ruizenveld, woont in New York momenteel. Hij werkt op de Global Account bij ons. Okay. En zo waren er nog verschillende. Okay,
tricky question, sorry.
Ja, moet zien dat ik je niet wat vergeten. Maar een heel toffe en heel goede lichting. Dat zijn nog altijd echt gemeend, goede vrienden en vriendinnen.
Ja.
Ik ga deze week nog naar New York op babybezoek bij Noemi. Die werkt jammer genoeg niet meer voor Microsoft. Okay. Hopelijk one day terug wel, maar die woont ook in New York, maar die is ook net moeder geworden. Dus,
okay. Top.
We gaan ze bezoeken. En Sophie de Bok, die gaat mee. Dus,
okay.
Leuk. Die ga je misschien nog wel kennen.
Ja, inderdaad. Leuke bende. Hoe is dat dan? Dat is een stukje een versnelling dan. Dat mag programma om in Microsoft te ageren? Of hoe heeft dat een rol gespeeld?
Het goede, eigenlijk omdat er zoveel verschillende rollen zijn binnen Microsoft, zorgt ervoor dat programma serieus simplificeert. Hè. Dus eigenlijk wat je daar doet, is je appliceert voor een salesrol of een technische rol of een marketingrol. Hè. Dus dat was eigenlijk welke rol dat dan specifiek was eigenlijk niet echt gedefinieerd. En dus dat maakt het veel toegankelijker om als student eigenlijk juist te appliceren.
Ja.
En daarna, op basis van de verschillende interviews, word je eigenlijk in een bepaalde rol gezet. Maar je start wel rechtstreeks in een rol die een andere hire vanuit Microsoft eigenlijk zou hebben gedaan. Hè? Okay. Dus dat is geen rotatieprogramma. Dat is geen specifieke type rol. Nee, dat is eigenlijk een rol die op dat moment effectief openstaat vanuit de Belgische subsidiarie. Alleen het grote voordeel is, er zijn heel wat trainingen die je sowieso gaat krijgen en sowieso gaat volgen. Dus je wordt wel goed begeleid. Maar de rol as such is eigenlijk een standaardrol binnen Microsoft. Ja. En qua acceleratie, het is vooral... Ja, je start met dezelfde groep van mensen, dezelfde leeftijd, dezelfde motivatie, dezelfde vibe. Krijg je heel snel heel veel perspectieven. Hè? Want je start allemaal in andere departementen. Die hebben allemaal verschillende zaken waar ze mee bezig zijn. Je spreekt vaak af.
Ja.
Dus je krijgt wel een goed beeld van de organisatie op heel korte tijd.
Wat was jouw eerste rol bij Microsoft?
Ik ben gestart als technical account manager op dat moment. Of service delivery manager. Toprol. Ik ben nog altijd super blij dat ik daarin ben gestart.
Ja.
Dat was, en ik denk er echt nog vaak aan terug, eigenlijk, aan die rol. Eigenlijk, om het te simplifiëren, wij verkopen supportcontracten naar enterprise-klanten. Die supportcontracten die moeten opgeleverd worden. Hè. Dus zowel vanuit een reactieve escalatiesupport, maar ook leveren we daar proactieve services aan om te voorkomen dat er effectief reactieve cases komen. Ja. To simplify. Dus een deel effectief delivery management en een deel reactief support management. Maar ik vond dat een supergoeie rol, omdat je heel snel eigenlijk rechtstreeks naar klanten gaat. Je wordt direct eigenlijk voor een klant gezet, dus customer facing time is vanaf dag 1 relevant. Een tweede stuk is, ja, het is ook wel realiteit. Ja, want we verkopen vanuit Microsoft heel veel nieuwe technologieën, nieuwe innovatie, et cetera. Ja. Maar bedrijven vandaag de dag die zitten in een legacy verhaal. Hè. Je hebt altijd een transitie te maken. Die zitten met een hele zaak, een spaghetti van systemen die met elkaar verbonden zijn over de vele, vele jaren heen. Ja. En dat is wat je tegenkomt als een technical account manager, want die support cases die gaan over de Windows Server 2003 en niet over de Azure VM die op dat moment nog niet bestond. Dus ik vond dat wel super relevant. Ja.
En hoe rolde dan, hè, want ik heb je daarnet onderbroken, sorry, over het MAG-programma, maar je zit vandaag in het SLT, het Senior Leadership Team, zoals dat heet.
Ja.
Hoe rol je als jonge gast na een carrière van kleine 10 jaar, 10 jaar nu ongeveer bij Microsoft?
Ja, iets meer dan 10 jaar.
En die rol als lead van SMC, dat is vandaag jouw huidige rol, hè?
Ja, exact. Dus vandaag de dag ben ik verantwoordelijk voor een specifiek marktsegment. We hebben 3 marktsegmenten, enterprise, public sector en SMC, small, medium en corporate business. Dus dat is alle small en medium business tot en met 300 werknemers. En de corporate business, dat zijn bedrijven tot en met ongeveer 2,5 miljard euro omzet per jaar. To simplify, want opnieuw daar, segmentatie bij Microsoft is een vak apart. Maar daar komt het eigenlijk in grosso modo eigenlijk altijd op neer. Ja. En hoe dat ik daar ben ingerold, is eigenlijk door verschillende rollen te doen binnen Microsoft. Heel veel verschillende perspectieven gekregen. Heel veel vertrouwen gekregen van het bedrijf, van mensen binnen het bedrijf. En ja, dat sprak me telkens op. Die nieuwe uitdagingen en die nieuwe mogelijkheden, die spraken me telkens ook wel aan. En ik denk, uiteraard heeft er heel veel te maken met ook wat geluk te hebben met de juiste openingen op de juiste moment. Ja. En langs de andere, want ik heb nooit naar die specifieke rol toegewerkt of zo. Ik ga er altijd vanuit en probeer altijd gewoon het beste van mezelf te geven in elke rol wat ik doe. En dan zullen we zien wat we...
Dus stinkende best en dan landen ergens en dan voilà.
Exact. Dat is
het Vlaamse gedachte.
Dat werkt meestal het beste. Je moet dat niet te complex maken.
Met hoeveel mensen zitten jullie vandaag in het SLT?
Met hoeveel mensen zitten wij in het SLT?
Nu pak ik u weer zo op een nummer. Sorry, Stijn. Ik had de vraag anders. Er zitten een aantal jonge mensen, denk ik, in het SLT.
Ja, absoluut.
En een aantal dan minder jonge mensen. Hoe zie jij die dynamiek? Wat zijn daar de leuke dingen aan?
Ik denk dat Marijken, onze CEO, onze general manager, daar een hele mooie balans heeft in proberen te brengen. Dus we zitten inderdaad met een aantal jongere mensen, een aantal gevestigde waarden. En ik vind dat eigenlijk een hele, hele leuke dynamiek. Hè. Ja. We leren eigenlijk van elkaar op vele vlakken. Mm-hmm. Zowel op nieuwe inzichten, maar ook op technische achtergrond, technische innovatie, technische kennis ook in dat LT te brengen. Ja. Met jaren marktervaring en jaren marktkennis.
Zijn bewust LT en niet SLT?
Ik denk dat dat een fair opmerking is. Ik vind persoonlijk, maar dat is een persoonlijke statement, hè. Ik vind persoonlijk dat het LT van de Belgische... We zijn een LT van de Belgische...
Leadership team van...
Van de Belgische subsidiarie, Belux-subsidiarie. Ja. Dus ook Luxemburg tackelen we. Maar het SLT voor mij is in Redmond. Het SLT is voor mij Satya.
Okay.
Maar dat is hoe dat ik daar naar kijk. En misschien mijn humbleness. Ja, dat is een hele leuke dynamiek. Dat is een hele leuke vibe.
Nu, Microsoft is een beursgenoteerd bedrijf. Hè? Dus daar is heel wat druk bij kijken, denk ik. We zitten hier vandaag in een Kronos-ecosysteem. Het Kronos-ecosysteem, daar zitten geen externe investeerders in. Hè? Jeff en Dirk zijn de eigenaars. Ik vind dat een heel leuke omgeving om hierin te werken. Er worden natuurlijk wel plannen gemaakt en doelen opgelegd, maar er gaat niemand zeggen van je moet tegen dan dat doen. Ik denk bij Microsoft is de druk wel een stuk hoger merk ik of hoor ik of zie ik. Hoe ga je daarmee om?
Ja.
Als jonge gast?
Ik denk dat Kronos daar ook een heel goede job doet om die druk weg te nemen. Maar ik denk dat onderliggend er absoluut wel groeiambities zijn en groeidoelstellingen zijn die gehaald gaan worden. En moeten, wordt er dan misschien weggelaten, maar omdat je dat op de juiste manier eigenlijk opzet, is iedereen gemotiveerd en heeft iedereen dat gevoel. Dus ik denk dat Chef en Dirk daar een ongelofelijke job doen en dat is een hele mooie statement dat er dan eigenlijk komt. Ja. Langs onze kant, ja, uiteraard zijn wij kwartaal gedreven en zijn wij beursgenoteerd, dus liggen daar bepaalde verwachtingen naar de markt toe, die elke subsidiary, elk land eigenlijk moet proberen waar te maken to the best of their abilities. Ik geloof heel sterk in het psychological safety verhaal, waar dat je onafhankelijk van welke druk dat je eigenlijk voelt, je wel vrijuit mag spreken en als er iets op je lever zit, dat je dat ook mocht en kunt doen.
Okay.
En dat is iets wat enorm leeft binnen Microsoft, dat we heel hard op werken vanuit een managementteam om die openheid te creëren. En dat neemt heel veel, in ieder geval voor mij persoonlijk, heel veel druk weg.
Ja.
Want vanaf dat er bepaalde druk komt of bepaalde zaken zijn, kan ik dat altijd bespreken. Dus dat is één aspect. Langs de andere kant, uiteraard, ja, probeer je ook goed voor jezelf te zorgen en de juiste beweging te hebben en de juiste manieren te vinden om je gedachten ook af en toe eens af te zetten, hè, vanuit een werkperspectief.
En wat zijn daar dan de zaken die je helpen naast het werk? Hè? Want je zei het daarnet ook, je bent de jonge papa.
Ja.
Zo ook ongetwijfeld
exact,
brengt
exact.
Dat wat druk met zich mee. Hè?
Zeven maanden om precies te zijn.
Zeven maanden, maar chapeau, proficiat.
Ja, inderdaad. Merci. Was kei tof. Het is zeker een balans, hè, om dat op de juiste manier te doen. Maar daar gaat nu heel veel aandacht naartoe, maar ik probeer absoluut te fietsen. Dat geeft heel veel voldoening. Je geraakt ook ergens met de fiets. Hè. Dus in plaats van wandelen of lopen, zijn dat toch altijd redelijk beperkte afstanden. En met fietsen kun je echt kilometers maken en kun je echt het landschap ook wel bewonderen en bekijken. Dus dat vind ik heel tof. En daarnaast probeer ik heel veel nog sociale activiteiten met vrienden en familie te doen. Dus ik heb een redelijk druk leven. En
ja. Maar je doet het graag.
Ah, ik vind het fantastisch. Voilà. Ik vind het fantastisch. Ik sta er zeer positief in.
Ja. Misschien er zijn, wie weet, studenten die luisteren naar onze noeste podcast. Hè. Je hebt master in de industriële wetenschappen, is je tegengestudeerd. En daarna ook nog een manama. Bij de Antwerp Management School, hè, rond innovatie en entrepreneurship.
Ja,
zijn er zaken dat je uit je studies vandaag nog de dag meepakt en dagelijks gebruikt? Of dat je misschien de studenten tips kunt geven welke lessen dat ze moeten wakker zijn?
Ja, ik was zelf niet... Ik ben niet zo heel veel naar de les gegaan, dus...
Maar als je dan toch was, hè? Als je dan toch was.
Maar als ik er dan toch was... Ik denk de vraag van, okay, waar denk je nog aan terug en wat gebruik je nog... Vanuit een dus industriële ingenieur met een focus op ICT-systemen. Vandaag de dag gebruik ik nog heel veel alles omtrent enterprise architecture. Mm-hmm. En dat vond ik ook altijd de meest boeiende lessen, omdat dat een helikopterzicht geeft over okay, maar hoe werken nu al die systemen en hoe werken die technologieën nu juist samen. En dat is ook wat dat vandaag de dag, ja, als je dat beeld goed kan schetsen, help je daar een klant enorm mee. Want dan kan je veel beter adviseren over bepaalde technologieën, over bepaalde innovatie. Wat is er haalbaar in dit kader? Hè? Ja. En uiteindelijk gaat het ook om de juiste integraties te kunnen leggen en de juiste setups te kunnen doen. Dus voor mij is enterprise architecture iets wat ik nog altijd superboeiend vind en altijd heel boeiend heb gevonden bij mijn eerste studies. En op vlak van... innovatie en entrepreneurship, voor mij daar was business model innovation, business model canvas eigenlijk super relevant.
Ja, okay.
Dus een heel simplistische manier om te denken, okay, maar hoe gaan we hier nu uiteindelijk geld mee verdienen?
Ja. Wat zijn de technologieën?
Hoe zit die flow nu juist in elkaar? Hoe maakt dit bedrijf, hoe maakt die klant nu vandaag de dag, vanuit een Microsoft-perspectief, waar verdient u uiteindelijk geld mee?
Ja.
Want je wilt uiteindelijk die topline revenue influencen met alle innovatie en alle efficiëntie dat je gaat implementeren bij dat bedrijf. En dan moet je goed weten dat die flow in elkaar zit. Dus dat vond ik, en daar hebben we heel veel vakken over gehad, want dat gaat dan vooral over innovatieve businessmodellen en Hoe kun je op andere manieren geld verdienen? Super relevant, maar ik gebruik dat ook in praktijk, vooral om een goed beeld te krijgen waar dat klanten mee bezig zijn.
Ja,
okay.
Ja, wat het over innovatie. Ja, Stijn kan niet om de innovatieve hype heen. Hè. We hebben niemand van Microsoft op de vloer, hè, dus, of over de vloer. Hè. AI. Ik kan het niet hebben over Sam Altman. Hè. Dat is om een keer een aflevering te maken van FC de Kampioenen versie 2.0 of zo. Maar hoe kijk jij naar de rol van Microsoft de maatschappelijke rol van Microsoft in het hele AI-verhaal?
Eerst en vooral, ik denk dat we daar een ongelofelijke masterstrategische zet hebben gedaan vanuit Satya, vanuit het leadership team, om een partnership op te gaan met OpenAI. Mm-hmm. Dat is een partnership dat al heel wat jaren teruggaat, dus dat komt ook niet out of the blue uiteraard. Maar om daar wel echt op door te pakken en echt op te schakelen, heeft wel, is denk ik, als je vandaag de dag terugkijkt naar een jaar geleden, mm-hmm. een ongelofelijke zet geweest. Ja.
Dat is gigantisch snel gegaan ook, hè?
Dat is waanzin. Ja. Maar die wereld gaat ook ongelooflijk snel. Hè. Vandaag de dag, het een na het ander, announcements. Je moet echt wel serieus investeren om volledig bij te blijven.
Ja.
Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat Microsoft, en ik denk dat we dat ervoor al waren, maar misschien minder bekend, want ik denk dat als je 2 jaar geleden ging vragen welke technologie bedrijf zit er first in AI, dan gaat dat allemaal Google, DeepMind en alle technologieën daar omtrent geweest zijn. Vandaag is dat echt Microsoft en ik denk dat we daar super trots op mogen zijn. Maar dat wil dus zeggen dat we daar een frontrunner in zijn, dus een frontrunner wil zeggen ook frontrunner responsibilities moet nemen. En we hebben daar heel wat principes die we al 6-7 jaar geleden in het leven hebben geroepen, toen we echt startten met onze allereerste AI-modellen en het integreren van AI. En die leven we nog altijd, hè, en omtrent de juiste transparantie geven, de juiste responsibilities nemen als het gaat over welke toepassingen waar dat AI wordt in gebruikt. Ja. Dus ik denk dat we daar een leading rol hebben, dat we daar heel duidelijk moeten over communiceren. Nu, uiteindelijk ligt daar zeker de beslissing ligt natuurlijk niet bij Microsoft. Ik denk dat we moeten leaden by example, maar de beslissing ligt nog altijd bij policymakers. Ja. Om daar duidelijkheid en een view op te zetten en de regulering ook op toe te passen. Ja. Maar ik denk dat we die rol vandaag de dag, ik ben er ook heel trots op de juiste manier vervullen. En dat we echt staan voor die transparantie, et cetera. En dat is zeker niet eenvoudig.
Ja, we zijn natuurlijk, je bent uiteraard biased, je werkt voor Microsoft, maar wij zijn ook mijn trouwe partner van Microsoft. Ja. Maar tegelijk, je voelt wel, als ik daar met vrienden over babbel of in onze omgeving, ze kijken allemaal naar de tech-giganten en iedereen wordt over één kam geschoren. Hè. Ja. Maar als je ziet hoe dat Brad Smith de laatste jaren toch heel hard op kop loopt om daar op een verantwoorde manier met al die nieuwe technologieën om te gaan. Ja, dat is toch wel. Dat wordt te weinig in de pers gebracht, vind ik, op een of andere manier. Dat wordt zo onder het matje geschoven.
Ja, inderdaad. Misschien moeten we daar ook vanuit Microsoft België nog wat beter in zijn om daar de juiste manier over te communiceren. Want ik denk dat we daar heel veel mooie dingen doen. Ja. Daar ben ik het uiteraard 100%, 100% mee eens.
Misschien technologie, de AI-technologie is gigantisch natuurlijk. Hè. Copilot, de naam hebben we nog niet genoemd, maar
ja,
Copilot is gigantisch. Maar los daarvan, als er één iets is dat je zegt van volgend jaar zit ik echt daarop te wachten.
Voor mij gebruik Copilot, M365 Copilot dagelijks.
Ja.
Ik gebruik dat vandaag de dag enorm echt als een personal assistant. Mm-hmm. Dus het voorbereiden van mijn meetings bijvoorbeeld, doe ik vandaag de dag 100% met Copilot. Okay. Dus ik vraag, goed, wat staat er op mijn agenda vandaag de dag? Of wat staat er morgen op mijn agenda? Ik heb 1-op-1 gesprekken met een aantal mensen van mijn team. Sommige mensen spreek ik wekelijks, sommige mensen spreek ik maandelijks, sommige mensen 2 maandelijks. Goed, mensen die ik 2 maandelijks spreek, wat hebben we de afgelopen 2 maanden allemaal besproken? Waar hebben we allemaal interacties over gehad, et cetera? En welke key topics moeten we vandaag bespreken? Dat kostte me vroeger absoluut preptijd. Ja. Terwijl dat nu Copilot dat voor mij gaat scannen, die gaat al mijn mails lezen, die gaat mijn Teams chat checken, die gaat mijn OneNote notities bekijken en gaat eigenlijk een mooie agenda voorstellen over topics die we zeker moeten bespreken over die persoon. Dat is iets wat ik dagelijks continu gebruik. Dus dat is super relevant voor de juiste informatie te vinden en de juiste prep te doen. Microsoft Azure is een PowerPoint company. Dus wij doen alles in PowerPoint. Dus er wordt vandaag een Word of memo-document geschreven. Dat is allemaal in een deck. Dus als wij moeten gaan kijken waar dat we investeringen moeten gaan doen of wat zijn de prioriteiten of businessplannen, dan gaat dat altijd gepresenteerd worden in een PowerPoint. En dus het maken van PowerPoint-slides, het toevoegen van animatie, het structureren van die PowerPoints, dat is iets wat ik vandaag de dag ook gebruik. Als ik naar de toekomst kijk vandaag de dag, is voor mij vooral Copilot in Power BI een super relevante. Ja. Want die, uiteraard zijn er heel wat cijfers en revenues die we moeten bekijken en kijken op welke knoppen moeten we draaien om de business nog beter te maken. Dat zit bij ons allemaal in bepaalde rapportages. Ja. Als daar een Copilot op zou zitten en dat end-to-end de juiste manier kan analyseren, dat zou mij enorm helpen.
Ja.
Die promise is er. Ik denk dat we er vandaag al staan, maar ik heb het nog niet in de realiteit vandaag de dag in gebruik.
Een cool inzicht dat ik ook recent verkregen heb. Ik ben een paar weken geleden meegemogen naar het EBC, een Executive Briefing Center visit met een Kronos-delegatie. Dat we bij jullie in Redmond uitgenodigd zijn. En daar hadden we het geluk om even met de Chewy Chong, een van de principles van Copilot, te babbelen. En een inzicht dat hij gaf was... hij stelde een vraag eigenlijk eerst van... Wie denkt dat er het meest efficiëntst omgaat met een Copilot in M365? Een manager publiek of een mensen op de vloer publiek? En wij dachten van, dat zal de mensen op de vloer zijn die dagelijks van alles moeten uitvoeren, de kenniswerkers. Maar bleek dat de managers zijn.
Dat is interessant.
En weet je waarom?
Nee.
Omdat blijkbaar, dus wat je daarnet zei, je moet het aanzien, Copilot als een assistent. Maar daarvoor moet je wel goed kunnen delegeren en omschrijven wat je van je assistent verwacht.
Dat is waar.
Als managers, als leidinggevende rollen, heb je daar meer ervaring in dan mensen die niet in een leidinggevende rol zitten. En dat was ook wel een eye-opener van, zo had ik er eigenlijk nog niet in toe gekeken.
Dat is interessant. Ik heb hier al iets bij geleerd. Dat is interessant. Gebruik je zelf Copilot?
Ja, ik gebruik zelf Copilot. Ik ben aan het wachten ook op de Nederlandse input ook. Dan gaan we nog meer kunnen. Jullie zijn waarschijnlijk corporate niveau heel veel Engels.
Dat is
bij ons nog wel wat meer Nederlands. En dan nog soms West-Vlaams ook. Maar goed. Ja. We worden nog even wachten.
Daar is niks mis mee.
Nu goed, je bent al 10 jaar in de rol bij Microsoft. Ik sprak net over de EBC-visit. Ik heb daar het geluk gehad om ook met een heel inspirerende dame hebben mogen een presentatie krijgen. Ik ga de naam hier moeten aflezen. Irada Sadikova, die eigenlijk aangesteld is door Satya om mee de culture change van Microsoft toen hij eigenlijk naar voren geschoven is door Steve Ballmer en Bill Gates, 2014. Heeft Irada eigenlijk mee heel de culture change van Microsoft mogen verder vormgeven en adviseren en daarin Satya ondersteunen. Maar natuurlijk, Microsoft kwam uit de periode waar een beetje arrogantie, laziness, het Nokia-debakkel. Het was een periode waar er wel anders gekeken werd naar Microsoft dan nu.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren? Wat heb die culture change eigenlijk aan de lijve meegemaakt? Wat heb je dat ervaren?
Ja, ik heb 1 jaar voor Satya gehad. Mm-hmm. Dus ik heb dat gezien, maar heb ik dat volledig geleefd? Dat is misschien wat overdreven, maar ik heb absoluut wel een change naar Satya en hoe dat die cultuurchange effectief is geïmplementeerd geweest en hoe dat we daar anders naar gingen kijken. En voor mij was dat ook absoluut noodzakelijk, omdat we ineens ook in technologieën zaten waar dat we alles behalve marktleider waren.
Ja.
Vroeger was het oké, we gaan het uitpuren van onze huidige producten en we gaan Office blijven verkopen, et cetera. En we gaan de Windows Server stellen. Maar als je naar cloud gaat, waren we alles behalve marktleider. En op onze CRM en onze ERP-pakketten ook zeker niet het geval. En dus de mindset van, we gaan naar een learn-it-all culture in plaats van een know-it-all culture. En een growth mindset over, ja, oké, kijk, we gaan sowieso heel wat veranderingen moeten toepassen, zowel in onze technologie-roadmap als in organisatorische setup, et cetera, gaat essentieel zijn. Want we gaan continu met veranderingen moeten kopen. En dat is effectief ook zo. Er zijn heel veel veranderingen geweest, maar ik vond dat eigenlijk super boeiend, ja, om te zien en mee te maken. En dat leunt ook veel meer aan in hoe dat ik vandaag de dag in het leven sta, eerlijk gezegd. Ja. Dus dat voelde zeer natuurlijk aan. En zeer tof om te zien. Ja. En je merkt dat ook aan de type mensen dat je hired, type mensen die rondom je zitten. Want er zijn uiteraard in die jaren heel veel mensen vertrokken bij Microsoft. Mm-hmm. Maar de mensen die gebleven zijn, de mensen die we hebben aangenomen, zijn allemaal wel zeer culturally driven hired. En dat maakt het wel super.
Dat is dat. Ik denk les 10, als ik me nog herinner, op de slide van die dame was stay humble, stay the course. En dat is hier ook wel bij ons in West-Vlaanderen.
Ja.
Doe maar gewoon en doe gewoon voort. Hè.
Ja, dat is dat. Is dat.
Dat is wel cool. We zijn hier een beetje in het Texas van Vlaanderen, hè, Stijn. Hè.
Laat hij me gezegd, inderdaad.
Voilà, we zitten hier in ons kantoor. Dat is een oude vlasfabriek. Hè.
Ja.
De vlasnijverheid heeft hier eigenlijk West-Vlaanderen groot gemaakt. Er zitten hier gigantisch veel maffe bedrijven die wereldspelers zijn op allerlei vlakken. Ja, hoe kijk jij daar naartoe vanuit jouw rol als SMC-lead?
Ik denk, we hebben hier heel veel absolute topklanten zitten. En ik vind dat altijd een heel inspirerende omgeving om zowel door te rijden als business te doen. Dus het zijn allemaal bedrijven die lange termijn denken. Maar die ook op lange termijn willen en kunnen investeren. Mm-hmm. En dat maakt het wel een heel interessante omgeving om business in te doen. En gecombineerd met juist boerenverstand om zaken juist aan te pakken en stap voor stap aan te pakken. Het is leuk om te zien, maar er wordt niet stilgestaan.
Ja, er worden dingen gedaan.
Iedereen kijkt vooruit, we kijken naar de toekomst, we kijken naar de volgende stappen. En ik denk dat dat ook nodig is op vlak van technologie, maar ook op vlak van de huidige macro-economische omgeving. Denk ik dat we daar altijd zo moeten instaan. En hier is dat iets wat zeer zichtbaar is en heel leuk is om in te werken. Ja.
Zeg, als je nog terugkijkt op je nog jonge carrière, wat is zo het leukste project of de leukste rol waar je in gezeten hebt?
Ik heb verschillende rollen binnen Microsoft gedaan en kan over al die rollen niet wel iets zeggen dat ik daar absoluut in meepak. Maar voor mij de meest eye-opening rol, zeker om op zo'n jonge leeftijd dat te doen, was ik ben business manager geweest van onze vorige, maar degene daarvoor, onze GM. Hè. Michael Beal was toen onze general manager. Ja. En hij zocht eigenlijk een jong / ex-mag-hire profiel dat eigenlijk business management ging doen voor zichzelf. Hè. Dus,
en wat betekent dat dan, business manager?
Er zijn verschillende termen voor, hè, chief of staff, et cetera. In essentie, waar kwam dat op neer? Eigenlijk kwam het erop neer, oké, alle meetings die Michael deed eigenlijk op de juiste manier voor te bereiden, op de juiste manier follow-up items mee te nemen en effectief op te volgen en zien dat al die action items werden gedaan.
Okay.
En een aantal typische projecten on the side die Michael wou doen op vlak van change in organisatie.
Okay.
Maar in concreto komt dat erop neer dat je alle meetings van de GM doet en die ook allemaal moet voorbereiden, dus ook heel veel context moet krijgen van heel veel andere stakeholders. En binnen Microsoft, we zijn een geoliede machine en dus elke rol heeft zijn heel specifieke scope. Mm-hmm. Dat is zeer efficiënt, hè? En iedereen kijkt naar zijn scope en execute it to their best of their abilities. Maar er zijn eigenlijk heel weinig rollen die een full helikopterview van de volledige subsidiary eigenlijk hebben, buiten de GM. En je krijgt dan die helikopterview, dus je weet, dan zie je eigenlijk echt hoe dat heel die machine in elkaar overvloeit en werkt. Dus was voor mij super nuttig om te zien.
Je krijgt je rol nu ook.
Absoluut, ja. Absoluut.
En Michael was een Amerikaan, denk ik. Hè?
Ja, exact.
Hoe is het verschil tussen leiderschapsstijl of manier van werken van Michael Biel en dan ja, Didier en Marijke, die ja. lokaal zijn.
Dat elke leader zijn eigen eigenschappen en accenten heeft. En dat ja. is ook maar goed ook. Hè. De authenticiteit is essentieel. Specifiek of dat het US-persoon was of niet, Michael was absoluut... iemand die met een US mindset er eigenlijk in, daar zijn absoluut cultural differences en dat is niet altijd even eenvoudig. Maar as such was dat iemand die vooral ja, vooruit wou en de juiste accenten legde, denk ik, op vlak van business.
Wat heb je van hem geleerd?
Er zijn, ik vanaf het begin van mijn carrière heb ik een specifieke persoonlijke one-out waar ik alle learnings ik capteer van alle rollen of alle zaken die ik heb gedaan. Dus het is een redelijk uitgebreide boek geworden ondertussen. Dus er zijn er wel wat. Maar wat ik apprecieerde aan Michael was iemand die altijd 100% het beste van zichzelf gaf. Okay. En ik heb het hem ook persoonlijk eens gevraagd van... Ik plezier dat je nooit een slechte dag hebt.
Ja, hey, machine.
Zijn jij nu ook niet soms eens moe? Of, ja, ja. En hij zei van ja, absoluut wel. Hè. Ja. Dus ik heb ook absoluut slechte dagen, maar ja, ik vind binnen mijn rol en binnen de verantwoordelijkheden die ik heb als DM, ja. dat de company van mij verwacht dat ik daar mijn eigen over zet en dat ik daar 100% voor ga. Dus ik zal die absoluut wel hebben en ik heb zeker mijn vertrouwenspersoon waar ik dat ook tegen kan zeggen, maar as such, de manier waarop ik kan overkomen, de manier waarop ik vandaag, vanaf dat ik mijn eerste voet in het kantoor eigenlijk zit, ja. ga ik altijd 100% van mezelf geven en probeer ik dat ook niet te laten afschemen op de mensen die we tegenkomen. En Dat is me altijd bijgebleven.
Ik denk dat een belangrijke rol is als leider, dat je, ja, dat je er zijt voor de mensen en altijd op een positieve manier. Hè. En los van wat er onderliggend gebeurt, of wat, je moet eigenlijk altijd er staan. Hè. En als we dat bij ons, bij Jeff de Wit, komen, van, als je vraagt, Jeff, hoe is het? Dan zegt hij altijd, met mij altijd goed. Hoe is het met u? Dat is altijd zo het antwoord.
Ah, wel, kijk. Dus dat is heel gelijk.
Heb ik ook geleerd. Ja, want, als leider moet je voorop gaan in de strijd. En altijd goed.
Het lead by example verhaal is daar super belangrijk. En dat maakt het ook heavy. Hè?
Ja, ik hoop dat hij luistert naar deze podcast, Jeff. Want ik heb hem een paar keer gevraagd al om te komen. Hij is erover aan het nadenken.
Maar... Ah, we moeten hem komen. Hè?
Ja, wel, ik vind dat toch ook. Hè. Ik heb hem nog een beetje tijd, bedenktijd geven, maar niet meer te veel. Goed, Stijn, we zijn bijna aan het einde. Ja, misschien nog twee vraagjes. Stel dat je ooit... zo voor een ander bedrijf dan Microsoft werken. Wie weet. Hè.
Ja.
Maar in je stoutste dromen, welk bedrijf zou je nog wel voor werken en waarom?
Ja, in mijn stoutste dromen vind ik, dat maakt het dan ineens weer moeilijk. Hè? Want allee, ik denk ik weet niet of ik direct voor een andere grote multinational zou werken. Ja. Ik denk dat ik eerder voor een... ofwel voor een eigen bedrijf, ofwel voor een kleiner bedrijf zou gaan werken, eerlijk gezegd.
Ja.
Langs de andere kant, een bedrijf bijvoorbeeld een Tesla bijvoorbeeld, vind ik een fantastisch bedrijf. Ja. Elon Musk is op vele vlakken misschien soms een beetje crazy, maar...
Gek of geniaal, toch? Ja,
het ligt bij elkaar. Ja. En ik denk niet dat dat de leukste basis is voor te werken. Ja. Maar ik denk wel dat mensen bij elkaar brengt die er ook echt 300% voor gaan en echt voor één... naar heel, heel, heel ambitieuze doelen eigenlijk willen werken en dus daar ook door het vuur gaan. En dat spreekt me dan toch aan op een of andere manier. Okay. Dus ja, Tesla misschien.
Is er zo wat ondernemersbloed? Je zegt van misschien een eigen bedrijf, want er zijn een paar mensen die al vooraan denken. Ik denk aan Maarten Modus met Earplugs en Tom Arts die in de koffie...
Ja, exact.
Heb je daar ambitie in om misschien zo zelf ooit...
Maar, daar zeg ik zeker niet nee op. Okay. Dat heeft ook absoluut zijn charme en zijn ambitie. En, zijn challenges, maar ik denk dat je heel veel learnings vanuit een geoliede machine, vanuit Microsoft, kunt meepakken om zaken op te zetten.
Ja. Om af te sluiten dan, Stijn, jouw held en held, hè, als we met de H naar boven. Hè, wie is jouw grootste held? Of naar wie kijk je op?
Mijn grootste held. Naar wie kijk ik op? Ja, naar wie kijk ik op is misschien een gematigdere vraag dan grootste held. Ik denk, ik heb al gezegd, zeker voor te ontstressen en voor zaken is een fiets voor mij wel belangrijk.
Ja.
En sport raakt mij toch ook echt wel. Hè? Als ik sport, mooie sportmomenten, en ik kijk enorm uit naar de Olympische Spelen en naar sportprestaties, is iets wat me echt kan raken. En op de fiets ben ik een Wout van Aert van. Want ja. ik ben van de Kemp, ik ben van Westmalle. Dus de Wout van Aert is zeker een held van mij. Ja.
Top. Leuk om je af te sluiten. Dank u wel, Stijn.
Jullie bedankt.
Te gaan op onze uitnodiging om hier even op de koffie te komen.
Met veel plezier.
Thank you.